Hey babes, welkom terug bij de Buitenzinnen podcast. Als je nieuw bent, welkom. I'm glad to have you here. Ik heb vandaag weer een boekclub episode voor jullie. Ik had een tijdje een ander boek in mijn hoofd. Het voelde niet helemaal aligned, dus dan laat ik het ook gewoon eventjes liggen totdat er wel iets opkomt dat juist voelt. En toen laatst dacht ik ineens, oh ja, ik wil weer een boekclub episode opnemen. En toen stond ik op en liep ik naar mijn boekstapeltje dat daarvoor klaar ligt. En ik had daar wat mee gedaan, wat verplaatst of zo. En toen ineens lag The Highly Sensitive Person in Love van Elaine Aron bovenop. En ik zag het en ik dacht echt, yes, obviously, moet dit het boek zijn? Want mijn aflevering over hoogsensitiviteit is mijn meest beluisterde aflevering. Dus ik vind het superleuk om dit boek nu te bespreken. En ik denk jullie ook. Als je de aflevering over hoogsensitiviteit nog niet hebt geluisterd, volgens mij is het mijn tweede aflevering. Ga dat dan zeker even doen, want daar bespreek ik de basics van hoogsensitiviteit naar aanleiding van mijn eigen ervaring, wetenschappelijk onderzoek en ook eigenlijk dit boek. Want helemaal in het begin van dit boek geeft Elaine Aron ook een aantal algemene opmerkingen over hoogsensitiviteit. Dus luister die aflevering zeker even eerst als je dat nog niet hebt gedaan. Of later, na deze aflevering kan natuurlijk ook, maar daar vind je in ieder geval wat meer basisinformatie over hoogsensitiviteit. In deze aflevering zal het dus gaan over hoogsensitiviteit en liefde en relaties. Deze boekclub episode zal uit twee delen bestaan en in dit deel gaat het onder andere over high sensation seeking, HSS, en over ja, meer reflecties van HSP's over liefde, de aanloop naar liefde en intimiteit, hoe we intimiteit benaderen, dat soort dingen. En dan in het tweede deel zal het iets concreter gaan over bijvoorbeeld bepaalde scenario's in relaties, tips voor in een relatie. Maar dat horen jullie allemaal vanzelf, hoe dat zich uit zal pakken. In de inleiding van dit boek stond eigenlijk al meteen een interessante opmerking. En dat is dat HSP's doorgaans sneller verveeld zijn in relaties. En dan vooral in relaties met niet-HSP's. Dus dit is al meteen interessant om bij jezelf te reflecteren. Merk jij dat je snel verveeld raakt met mensen omdat zij dingen op een andere manier benaderen? Op een andere manier nadenken? Misschien een beetje cringe om te zeggen, maar zeg maar wat minder diep nadenken. Of dat ze andere dingen opmerken. Hoogsensitieve personen kunnen dingen zo intens beleven. En het kan best wel gewoon jarring zijn als iemand anders dat helemaal niet zo heeft. En dan kan ik me inderdaad voorstellen dat dat oppervlakkig is of oppervlakkig voelt. Of dat dat inderdaad een bepaald soort verveling geeft. Maar ik zou het zelf niet... Ja, ik heb dat wel als verveling ervaren in mijn datefase. Dan heel lullig, maar dan kon ik echt supersnel inderdaad verveeld zijn met mensen. En ook binnen 1 seconde al merken van, oh, dit is het niet. Of... Maar in mijn huidige relatie, bijvoorbeeld als mijn partner dingen minder intens beleeft dan ik, en we daar bijvoorbeeld een ander soort gesprek over hebben, dan dat ik misschien zou hebben met iemand die net... Want mijn partner is ook heel sensitief, maar niet zo hoogsensitief als ik. Dan heb ik daar dus misschien een ander gesprek over dan dat ik met een ander hoogsensitief persoon zou hebben. Maar ik moet zeggen, nou, ten eerste, mijn partner en ik matchen ontzettend goed en we houden zielsveel van elkaar. Mijn partner is ook super intelligent. Ik vind intelligentie misschien, dat heb ik volgens mij nog nooit in mijn podcast gezegd, maar ik vind intelligentie het allerbelangrijkst in een partner. Nummer 1, letterlijk. Nou ja, wacht, is dat waar? Dan ga ik er even vanuit dat die persoon een good person is, want dat staat op nummer 1. Maar als die persoon een good person is, is zeg maar intelligentie, vind ik dan het allerbelangrijkst. Dus dat soort dingen zorgen ervoor dat ik ook weer dan van mijn partner kan leren. En bovendien, ik link het niet echt aan verveling, maar meer dat ik me dan onbegrepen voel of alleen voel. Als ja, mijn niveau van beleving niet helemaal wordt gematcht. Dus dat is wel interessant om bij jezelf te reflecteren van hoe voel ik me verveeld? Hoe uitzicht dat dan? Wanneer uitzicht dat dan? Bij wie uitzicht dat dan? Maar ook, of uitzicht het anders bij mij als ik niet gematcht word in mijn intensiteit of reflecties of wat dan ook? Uitzicht dat dan als verveling? Of misschien inderdaad, zoals ik zeg, in een alleen gevoel of een, weet je, dat is bij mij ook weer gelinkt aan andere zaken. Sowieso, voor mij is het onmogelijk, sowieso in relaties en liefde, in dat onderwerp is het onmogelijk om mijn hoogsensitiviteit te isoleren. En ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen geldt. Maar omdat ik ook echt hechtingsissues heb, is dat voor mij helemaal lastig. Dus dat zal je nog wel vaker terug horen komen in deze aflevering, dat ik daar wat kanttekeningen over maak. Maar ik denk dat het voor iedereen slim is om te onthouden van, je je hoogsensitiviteit isoleren is best wel lastig. Vooral in liefde, want daar komt zoveel meer bij kijken. Je hele geschiedenis, je hechting, je relatie met je ouders, je zelfbeeld, zoveel dingen. Maar dit boek is er gewoon heel goed in om wel uit te lichten hoe hoogsensitiviteit ook wel degelijk een rol speelt in de liefde. Want dat hebben heel veel mensen niet echt per se door, dat dat zo'n grote invloed kan hebben. En dat kan wel degelijk, net als heel veel andere dingen. Iets anders wat zij zegt, en dat vind ik ook super interessant. En ze zegt, dit is echt super overlooked. Want dat is dus een ander element van je basistemperament. En dat je basistemperament is erfelijk. Dus of je hoogsensitief bent, is erfelijk. Maar ook of jij een high sensation seeker bent, is ook erfelijk bepaald. Op het eerste oog zou je denken van, dat matcht niet met hoogsensitiviteit, maar je kan dus en HSP en HSS zijn. En dat verandert echt je beleving van de wereld, van mensen en in relaties. En dat kan er dus ook voor zorgen dat je, dat zie ik bijvoorbeeld heel mooi bij mijn ouders. Mijn ouders zijn allebei super hoogsensitief, maar mijn vader is, ik heb hem trouwens nog even een test gestuurd, te confirm, maar ik steek echt mijn hand voor in het vuur dat hij een high sensation seeker is en mijn moeder niet. Mijn partner en ik zijn allebei gevoelig, maar allebei geen high sensation seekers. HSS staat dus voor high sensation seeking. En ik zet in de beschrijving van deze aflevering even een link naar een test. Dan kan je die test doen als je wil. Maar high sensation seeking gaat echt over nieuwe ervaringen willen opzoeken, constant. Dus sensatie zoeken, maar niet op een negatieve manier, maar gewoon op zoek zijn naar avontuur en daarvoor ook risico's willen nemen op alle vlakken, zeg maar. Je bent gewoon heel erg op zoek naar avontuur. En dat kan dus ook tegelijk met hoogsensitiviteit komen. En je kan je voorstellen dat dat best wel lastig is, want aan de ene kant ben jij supersnel overprikkeld, maar aan de andere kant ben je ook heel snel verveeld. En daarom heb je een soort constante innerlijke strijd van, oh, ik wil eigenlijk heel erg op zoek gaan naar dingen en gaan exploren, maar ik weet ook dat mijn zenuwstelsel niet zo heel veel aan kan. En als jij niet weet dat jij HSS bent, dan kan je ook het idee hebben dat je een beetje zelfdestructief bent. Dat benoemt Elaine Aron ook. Dus dat je denkt, waarom doe ik dat steeds? Waarom overload ik mezelf steeds? Waarom ga ik steeds op zoek naar nieuwe dingen? Waarom ga ik dan steeds naar die feestjes? Of waarom ga ik op reis veel te veel dingen inplannen? Want dan denk je misschien van, doe ik dat expres? Weet je, why? Dan raak je in de war. Maar eigenlijk is het jouw high sensation seeking die ervoor zorgt dat jij van nature gewoon heel erg op zoek gaat naar die intense nieuwe ervaringen. En het is jouw hoogsensitiviteit die steeds zegt van, hold up, ik ben overprikkeld. En dat kan best wel voor wat frictie zorgen in één persoon. En je kan je vast ook voorstellen dat het in een relatie voor wat verschillen kan zorgen. Nou ja, die verschillen zijn er en die verschillen kunnen zorgen voor eventueel spanningen. Want Ik wou zeggen om even het voorbeeld van mijn ouders te nemen. Laten we hen even sparen. Maar een fictief voorbeeld. Iemand die steeds op zoek wil naar nieuwe dingen, naar avontuur. Maar ook hoogsensitief is en misschien dat innerlijke conflict heeft dat ik net benoemde. Wat Elaine Aron heel mooi zegt is, die persoon, dus die HSP en HSS, die kan dan voor hun HSP-gedeelte een beetje af gaan schuiven op de partner om hun innerlijke conflict te verminderen. Dit is trouwens sowieso een interessant mechanisme dat heet, volgens mij heet het splitting the ambivalence, als ik het goed heb. Dat heeft Esther Perel heeft het daar ook vaak over. Anyway, de persoon die HSP en HSS is, legt dus eigenlijk hun HSP-stukje een beetje bij de partner om hun innerlijke conflict een beetje te verlichten. Dus het is zo van, oh, jij bent hier de HSP, maar ik verveel me en ik wil avontuur en ik wil dit en ik wil dat. Terwijl eigenlijk is die persoon ook hartstikke HSP, maar weet hij niet zo goed hoe die dat moet verenigen in zichzelf. En de HSP in een relatie die niet HSS is, voelt zich misschien saai of tekortschieten of onbegrepen of alleen. En dat kan gewoon best wel voor conflicten zorgen. Dus het is sowieso super interessant om, als je HSP bent, ook even die HSS-test te doen. En als je een partner hebt, om ook van elkaar even dat je elkaar een testje laat doen en gaat kijken wie wat is. En daar een gesprek over begint. Want wie weet hebben jullie wel issues die je meteen hieraan kan linken. En dan nog heel even, want we hebben het nu gehad over het basistemperament, dus die sensitiviteit en dat high sensation seeking. En Elaine Aron noemt eigenlijk drie lagen. Zij zegt, even kijken hoor, wat zegt ze? ja, je hebt dus die sensitiviteit en dat high sensation seeking. Daarbovenop komt je persoonlijkheid. Dus daar kan je denken aan eigenschappen als introvert zijn, extravert zijn, maar ook je hechtingsstijl, of je optimistisch of pessimistisch bent, et cetera. En daarbovenop zitten dan weer je habits en je gedrag, je voorkeuren, je hobby's, je meer bewuste overtuigingen, et cetera. Dus dan heb je een soort van piramide van jouw zijn. Maar dan weten jullie dus een beetje dat als we het over sensitiviteit hebben, zitten we echt aan de basislaag van je basistemperament. En dat is dus ook nogmaals erfelijk bepaald. Dat is belangrijk om te weten. In het boek schrijft Elaine Aron ook wat HSP's nodig hebben, eigenlijk vooral voor zichzelf, als het over hun eigen welzijn gaat en ook over liefde en mensen ontmoeten, et cetera. En dat vond ik eigenlijk een supermooi lijstje, dus ik ga het voorlezen. Misschien dat ik het hier en daar wat inkort, maar dat wilde ik graag ook met jullie delen. Oh, voordat ik dat lijstje voor ga lezen, kom ik een ander lijstje tegen. Dat we 4 types dus hebben als we het hebben over HSP en HSS. En die ga ik ook even voorlezen. Dus gewoon voor het overzicht van wat ik net heb verteld. Dus nummer 1 is HSP en niet HSS. They are usually reflective and tend to be happy with a quiet life. Not impulsive, not seeing much reason to take risks. 2, HSS en niet HSP. They are usually curious, eager, impulsive, quick to take risks and easily bored, not very aware of subtleties in a situation or even interested in them. Ten derde, niet HSP en niet HSS. They are low in curiosity, low in a tendency to reflect deeply, just living their lives in a simple, natural way. En ten vierde, HSP en HSS. They certainly have versatility, a combination of the HSP's vision and the HSS's drive, but their optimal level of arousal is very narrow because they are easily overwhelmed and easily bored. They are often conflicted in that they want new experiences but do not want to be over aroused or take big risks. As one HSP and HSS said, it feels like I always have one foot on the gas, one on the brakes. Okay, nu ga ik het lijstje voorlezen. En het heet What HSP's Need. En ik vind dit eigenlijk, het is eigenlijk een beetje los van liefde, maar eigenlijk ook weer niet. Want je kan het ook zien als jij aan jezelf aan het werken bent in een relatie of geen relatie hebt, maar wel een relatie wil. En wat meer op je eigen hoogsensitiviteit onder andere wilt reflecteren en je eigen welzijn gewoon wilt verzorgen, wat je sowieso altijd zou moeten doen, dan is dit toch wel even fijn om zo duidelijk te horen. Ze zegt ten eerste, you need information about your trait. A constant stream of it. It should be neutral to positive information to offset negative views from those who do not understand it. Otherwise, since it's not the cultural ideal, you will soon go back to trying to behave like others and criticizing yourself when you can't. Your difference is real. Others have it, most species have it, and it is scientifically validated. Dit is zo belangrijk en dat zeg ik ook in de basisaflevering over hoogsensitiviteit. Ik heb het geluk dat ik veel hoogsensitieve mensen om me heen heb. Dus ik word daardoor constant gevalideerd. En de mensen die niet zozeer hoogsensitief zijn in mijn omgeving hebben mijn hoogsensitiviteit volledig geaccepteerd. Dus voor mij is het eigenlijk bijna altijd heel makkelijk om dat echt te ownen en me daar ook gewoon oké over te voelen. Afgezien van het feit dat ik het soms gewoon heel onhandig vind dat ik hoogsensitief ben. En dat het voor mijn partner, die sensitief is, maar niet zo hoogsensitief, dat dat ook gewoon een beetje onhandig is soms. Maar ik heb niet meer net als vroeger dat ik echt mezelf er zo om naar beneden kon halen en het ook weg ging stoppen en over mijn grenzen ging, et cetera. Dus it makes a lot of sense dat ze zegt van, zorg dat je jezelf voedt met positieve en neutrale informatie over jouw eigenschap die erfelijk bepaald is en waar je dus niks aan kan doen. Ten tweede, you need to reframe your past in light of your sensitivity, especially those events that have reduced your self-confidence. This means you need to recall these events and actively consider whether what happened may have been due to your sensitivity. For example, perhaps you were in a state of overarousal or trying to avoid one, which was no fault of yours, but just part of the package deal. En dit geldt natuurlijk ook voor je relaties. Dat als jij pas op latere leeftijd erachter kwam dat je hoogsensitief bent en je hebt in het verleden relatiestruggles gehad die je daaraan kan linken, dan is het heel fijn om daar even op te reflecteren voordat je in een nieuwe relatie stapt. Of als je nu in een relatie zit, om dat toch nog eventjes voor jezelf helder te krijgen van hoe was dat nou voor mij en hoe kan ik dat linken aan mijn sensitiviteit? Want daar zullen ook altijd weer grenzen en behoeftes uitkomen waar je in het heden wat aan hebt. Ten derde, you need to heal the effects of a difficult childhood or dysfunctional family. And also traumas experienced at a later age. Ze zegt dat we als kinderen, als hoogsensitieve kinderen, ben je een stuk kwetsbaarder voor negatieve gebeurtenissen en trauma. En dat gaat dus over trauma, maar het gaat ook over, en dat kan ook traumatiserend zijn wat ik nu ga zeggen, maar het gaat er dus ook over dat als jij opgegroeid bent in een omgeving waar niemand of bijna niemand hoogsensitief was en jij je door je sensitiviteit bijvoorbeeld heel anders voelde of dat je misschien zelfs wel werd verteld dat je je aanstelde, dat is ook heel belangrijk om daarvan te helen, want dat zullen altijd, bijna altijd, onbewuste overtuigingen worden die jou alsnog nu dwars zitten. En dat zal ook weer opspelen in liefde, helemaal als je iemand leert kennen die niet hoogsensitief is. Dan kan het heel goed zijn dat die dynamiek van je familie zich weer gaat uitspelen in je relatie. Dus het is super belangrijk om daarvan te helen door erover te lezen, erop te reflecteren, je innerlijke kind liefde te geven. En ja, waarschijnlijk als je merkt dat je er echt veel last van hebt, ook in therapie te gaan. Ten vierde, you need help learning to handle over arousal. This means learning how to avoid it when possible, survive it when it happens, and recover from it when it's over. Overarousal is the greatest problem for HSPs, and while there's plenty written on stress management, little of it is specialized for us. We need more than a few techniques. We need an entire lifestyle that suits our trait and a strong sense of being justified about doing what we need to do. Yes, yes, yes. Als je dit niet doet, krijg je echt gezondheidsproblemen. Vroeger of later, sooner or later, krijg je gezondheidsproblemen. Mentaal en fysiek. Dus echt, richt je leven alsjeblieft in op een manier die dienend is voor jouw zenuwstelsel. Want niemand, ook niet de mensen die jouw grenzen in het begin niet zullen begrijpen, niemand heeft er wat aan als jij overstimulated bent. Je systeem is dan echt in een staat van stress en je kan niet leren, je kan niet helemaal goed rationeel handelen. Je lichaam kan niet herstellen. Het is slecht voor je gezondheid. Je wordt er ongelukkig van. Het is echt heel belangrijk om daar achter te gaan staan en echt te doen wat je kan. Ik snap dat, ja, het is niet altijd mogelijk om het 100% your way te hebben, maar echt, ga echt zitten met jouw omstandigheden en kijken wat er mogelijk is. Ga met je partner in gesprek. Ik heb gereflecteerd, ik moet het anders doen. Dit is wat er gaat gebeuren. Hoe voel je hierover? Niet in de zin van geef je me toestemming, maar meer dat je ook nieuwsgierig bent naar hun ervaring. En reken erop dat het misschien even wennen zal zijn voor je partner. Als je het al doet op een manier die werkt voor jou, maar je partner snapt je soms niet helemaal, kan het ook heel fijn zijn om daar even extra over in gesprek te gaan. Van, ja, weet je eigenlijk wel waarom ik zus of zo doe? Of waarom ik altijd zo, weet je, waarom ik dit zo fijn vind en dit niet fijn? Dat je gewoon weer even het gesprek daarover opent. Je sensitiviteit is echt een key part of your being. Gewoon dat echt aandacht verdient. En als je nog geen relatie hebt en je wilt daten bijvoorbeeld. Oeh, ik heb dit zelf ook zo vaak meegemaakt. En ik zie het ook om me heen dat mensen die hoogsensitief zijn in een datefase doen alsof ze niet hoogsensitief zijn. En niet erbij stilstaan dat zij ander soort dates misschien fijn vinden. Dat ze niet stilstaan bij waar hun prikkelverwerking optimaal zal werken en ze dus ook oprecht van de date kunnen genieten. Dat ze maar gewoon weer willen blenden met de crowd. Vaak in dit soort nieuwe situaties komen echt weer die oude mechanismen omhoog, dat je gewoon wil doen alsof je niet hoogsensitief bent. We hebben voor mijn gevoel allemaal wel zo'n fase gehad. Als het niet als kind in je eigen gezin was, dan was het wel, weet ik veel, op de middelbare school of zo. Dat je dacht, hoogsensitief me? Nee. Maar yes baby, hoogsensitief you. Dus denk daar ook over na als je gaat daten. Dat is super belangrijk. Ga niet naar een drukke bar als je weet dat dat niet werkt voor je. En al helemaal als je ook het vermoeden hebt, of misschien zelfs zeker weet, dat de persoon met wie je gaat daten niet hoogsensitief is, dan zal je echt voor jezelf op moeten komen. Want de andere persoon kan dat niet, omdat die persoon niet weet hoe het voelt. En you can't blame them. En dat hoeven zij ook niet te doen. Dat moet jij zelf voor jezelf doen. Oké, rant over. Maar dus heel belangrijk om het gewoon echt te reflecteren op overprikkeling in je leven. Want het is zo ongezond voor je en je verdient het niet om daar consistent mee te struggelen. Tip 6 is you need ample permission to turn off some of your sensitivity to the needs of others. This is not selfish. For example, it could make your partner a far happier person when you try to behave like a non-HSP and help everyone who you sense needs it. You are bound to succumb to overarousal. This leads to insomnia and anxiety due to high levels of the stress hormone cortisol, which leads to low levels of the neurotransmitter serotonin, and bingo, you are a mess. Anxious, depressed, irritable, and no help to anyone. There goes your loving kindness anyway, so choose who you will give it to and save it for them. If you can't, start exploring why. Dit is dus opnieuw boundaries, boundaries, boundaries. Ik denk dat het niet zoveel uitleg meer nodig heeft. Als laatste, HSPs who are also HSS need special help finding their optimal level of arousal. You are easily bored and easily overwhelmed. You are often in conflict about going out or staying home, doing more or doing less, and it isn't just about wanting to be like the non-HSPs around you. It is a hardwired inner conflict, and it can be intense. For example, you have a business scheme you love and know will work, but you also know how much stress is involved in starting any new enterprise, and you are already overloaded. What to do? Nou, hier hadden we het net natuurlijk al over, dat innerlijke conflict van HSP, HSS. Dus tot nu toe is dat sowieso iets belangrijks dat we hebben doorgenomen. En ook al ben jij geen HSS, wel HSP, het is echt een interessant onderwerp om je even in te verdiepen. Je partner er even bij te betrekken als je aan het daten bent, om andere mensen door deze lens te bekijken. Want het is gewoon super belangrijk en Elaine Aron zegt gewoon best wel een overlooked onderwerp in de psychologie en in de populaire literatuur over zelfontwikkeling en zo. Dus dat is useful. En deze tips die ik net heb gedeeld, ik hoop dat jullie die mee kunnen nemen in je, voor je eigen welzijn en voor jouw welzijn in de relatie of in je dating phase. Dan gaat het volgende hoofdstuk over gender. En je zou denken, ik heb een master in gender studies, dus ik ga hier helemaal lekker op. En ja, dat klopt. Op het concept vooral, op de inhoud een beetje van dit hoofdstuk. Dus ik ga het niet helemaal uitpakken hier. Ik wil wel een aantal punten uitlichten. Sowieso, en dat is echt, oh, it hit home so hard for me. Want dit is echt een van de grootste struggles in mijn leven. Ze zegt, HSP's zijn zich gewoon veel op een hele andere laag en ook meer bewust van de complexiteiten van seksisme en misogyny. En dat is heel erg relatable. En ze zegt, we zijn ook gevoeliger voor het anders zijn van de ander. En wat hier interessant aan is, dus zij geeft als voorbeeld van, of ze zegt van, we zijn heel gevoelig voor het, de soort van de fundamental otherness of the other gender. Maar dit is dus interessant om te kijken van die otherness. Ja, sommige mensen zeggen dat die er echt is, dat mannen en vrouwen fundamenteel anders zijn en dat het daar ook ophoudt, dat er twee genders zijn en dat die fundamenteel verschillen en einde discussie. Nou, daar ben ik het sowieso niet mee eens. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van, het wordt ons op zijn minst aangeleerd dat dat is wat het is. En daar kunnen we natuurlijk vooral in het begin van ons leven, wanneer we nog niet helemaal autonoom kritisch kunnen denken, kunnen we daar wel heel erg Dat ook intens beleven. Dat als jij de hele tijd te horen krijgt dat mannen van een andere planeet komen of vrouwen van een andere planeet komen, dan interpreteer jij dat soort boodschappen dus heel intens en kan dat ook echt op een intens niveau jouw lens kleuren waarmee jij naar de andere seksen kijkt, zeg maar. Iets anders wat ze benoemt is dat we als mannen en vrouwen, ze heeft het alleen over mannen en vrouwen, dat we ons minder kunnen relaten aan het ideaalbeeld van een man of een vrouw. Bij mannen bijvoorbeeld, dat kan je wel bedenken. Dominante ideaalbeelden over mannelijkheid gaan vaak niet over sensitiviteit, diep voelen, diep beleven, diep reflecteren en voorzichtig zijn in die zin met gewoon heel doordacht zijn. Meer volle kracht vooruit, domineren, leiding geven, et cetera. En voor vrouwen kan het misschien bijvoorbeeld in het Westen, vooral in deze tijd, zo zijn dat we een beetje de druk voelen om alles tegelijk te doen en alles te doen en alles te zijn. En als hoogsensitief persoon gaat dat gewoon echt niet. Dus dan voel je daar weer in tekortschieten. En zo ontstaan complexe conflicten tegenover gender stereotypes en gender norms en expectations. Ik denk dat dat voor iedereen geldt, maar voor hoogsensitieve mensen kan dat dus nog een extra dimensie of andere dimensie hebben. Het is sowieso zo belangrijk dat dit hoofdstuk in het boek staat, ook al ga ik er nu niet helemaal diep op in. Maar lees het echt goed door als je het boek gaat lezen. Ik denk ook echt voor mannen echt een heel goed hoofdstuk om door te nemen. Want ik kan me voorstellen dat hoogsensitieve mannen weer tegen hele andere issues aanlopen. En ik kan me voorstellen dat dat zo lastig is. En dat het zo lastig wordt om ook je eigen sensitiviteit dan helemaal te omarmen. En helemaal als bijvoorbeeld je vader heel anders was. Of je moeder ook, ja, je ouders allebei. Of je vaders of je moeders. Heel anders waren. En ja, ik kan me voorstellen dat dat een big, big struggle is. Dus ik vind het echt supergoed dat Elaine Aaron dat erkent en benoemt. Ik wil nu door naar het volgende hoofdstuk. En dat is meteen het laatste hoofdstuk dat ik in deze aflevering wil bespreken. En dat gaat over intimiteit. Hoe HSP's intimiteit benaderen en angsten die op kunnen komen over intimiteit. En dat is grappig, want eigenlijk zijn HSP's heel goed in intimiteit. We zijn intens en diepgaand en we kunnen snel intiem worden, zeg maar. We kunnen snel die diepte bereiken, diepgang bereiken. En tegelijkertijd kunnen we ook juist met veel intensiteit bang zijn voor intimiteit. En nogmaals, je kan dit niet zo goed isoleren, hè? Dit sensitiviteitsverhaal. Je hebt ook je hechtingsstijl, daar heb ik ook een aflevering over. Luister die zeker ook even om jezelf nog beter te begrijpen. Maar dat is allemaal niet geïsoleerd. Dat gaat gewoon niet. Maar het is wel heel interessant om gewoon even het strategisch te isoleren. En via jouw hoogsensitiviteit, door die lens naar jouw intimiteit en intimiteitsstruggles die je misschien tegenkomt, te kijken. Ook hier heeft Elaine Aaron weer een lijstje samengesteld van 8 redenen waarom je als hoogsensitieve persoon bang kunt zijn voor intimiteit. Dus dat ga ik doornemen. Ten eerste, omdat veel hoogsensitieve mensen opgroeien met het gevoel, het besef eigenlijk, dat ze anders zijn. En vaak ook daar negatieve overtuigingen over ontwikkelen. Namelijk dat het niet goed is dat ze anders zijn, dat er iets mis met ze is, dat ze zwak zijn, dat ze niks kunnen hebben, noem maar op. Hebben ze vaak een extra intense angst voor afwijzing die op kan spelen natuurlijk in relaties. Dat is de eerste reden waarom je bang kunt zijn voor intimiteit. Aaron zegt ook, het is juist heel belangrijk om een relatie aan te gaan, zodat je kunt zien dat je wel degelijk helemaal geliefd kan zijn en dat je sensitiviteit daar ook een plekje in mag krijgen. En je kan ook ten tweede bang zijn voor woede. Ik neem trouwens de dingen wat korter door natuurlijk dan dat ze in het boek staan. In het boek vind je alle uitgebreide informatie overal over. Ten tweede dus angst voor woede. Omdat woede een hele overweldigende emotie kan zijn die snel overstimulatie kan veroorzaken in hoogsensitieve mensen, kan het zijn dat je bang bent om woede op te wekken in je partner of in je date of whatever, dat je dat tegenkomt. En we kunnen ons ook extra aangetast door voelen, het extra persoonlijk opnemen, heel erg het gevoel hebben dat we iets verkeerd hebben gedaan. En het kan ook erger worden, deze angst kan ook erger worden als je vroeger in je gezin heel veel woede had. Dat je gewoon dat echt niet meer wil in relaties. Maar natuurlijk, woede is ook een menselijke emotie. En er is ook gewoon zoiets als goede, gezonde woede. En Elaine Aaron onderscheidt moral anger en de, zeg maar, de anger that is intended to attack. En daar maakt zijn onderscheid tussen en dat vind ik heel belangrijk. Want moral anger is gewoon, stel je hebt een boundary gesteld en iemand cross die en daar word je gewoon boos over. En je expresst dat gewoon op een gezonde manier. Niet agressief, niet gewelddadig, niet gemeen. Je gaat niet iemand persoonlijk aanvallen. Je gaat geen steek onder water geven. Je gaat niet keihard schreeuwen. Dan moet dat er natuurlijk gewoon kunnen zijn. Dus het is heel belangrijk als hoogsensitief persoon dat je kijkt van hoe voel ik me daarover? Is dat überhaupt een angst die ik heb? Is woede iets wat mij triggert? Kan ik ook dat onderscheid voor mezelf maken? En kan ik accepteren dat moral anger, zoals Aaron het dan noemt, ook een plekje mag hebben in mijn relatie? Laat het mij misschien ook zien dat mijn angst voor woede erop wijst dat ik eigenlijk zelf niet echt in touch ben met mijn woede. En dat het zelf niet zo goed kan uitdrukken. Misschien is het ook een uitnodiging om daaraan te werken. Want in elke relatie zal er af en toe woede zijn. Maar de vraag is van, ga je elkaar attacken? Is het gemeen? Is het, zeg maar, in die zin onzuiver? Of is het gewoon healthy en dat moet kunnen? En dan is het dus jouw verantwoordelijkheid om te werken aan jouw angst voor woede als je die al hebt. En je kan natuurlijk ook grenzen stellen aan de expressies van woede die jij oké vindt. Dus als jij echt het echt heel slecht trekt als iemand zijn stem verheft of schreeuwt of whatever, dan kan je dat ook gewoon bespreekbaar maken en als grens stellen, dat mag. En dan kan jij met je partner erover gaan praten of dat, weet je, wat je partner ervan vindt en alles. Alleen het mag, dat mag jij als grens stellen, maar doe dan wel eerst het reflectiewerk van waar komt dit vandaan? Is het echt complete vermijding van woede? Kan ik echt niet dealen met woede op elk niveau? Of is het oprecht zo dat ik gewoon snap dat woede er ook mag zijn, maar dat ik echt niet wil dat iemand tegen me schreeuwt, want dan gaat mijn zenuwstelsel gewoon helemaal bad en dat trek ik niet. Dan is het jouw volle recht om daar grens over te stellen. Ten derde, de angst voor verlating. Dit is best wel related aan de angst om afgewezen te worden. En ja, ze linkt dit ook weer aan, weet je, als je dingen in je leven hebt meegemaakt die die angst al in jou hebben geïnstalleerd, dan is het feit dat jij hoogsensitief bent, zorgt er natuurlijk voor dat je dat weer veel intenser beleeft. En dat je ook, hoogsensitieve mensen hebben ook de neiging om gewoon best wel in die zin eigenlijk heel realistisch te zijn. Dus dat je ook gewoon ziet van, nou, er is een kans dat. En dan werkt het niet voor jou om te doen alsof dat niet zo is. Of om jezelf gerust te stellen van, nee, maar mijn partner gaat nooit bij me weg. Dan denk je van, ja, maar waar slaat dat op? Want dat weet ik niet. Dat hebben hoogsensitieve mensen vaak, dat stemmetje van, ja, maar je weet dat dat niet de waarheid is. En dat is eigenlijk alleen maar goed, want klopt, dat is ook niet de waarheid. Je kan niet weten dat je partner nooit bij je weggaat. Dus je kan er maar beter mee leren dealen dat er altijd een risico is dat jij bij je partner weggaat of dat je partner bij jou weggaat. Alleen, ja, die gevoelens die daarbij opkomen, vooral als je dus in je leven dingen hebt meegemaakt die jou bang hebben gemaakt voor verlating, kunnen super intens en overweldigend zijn, juist voor hoogsensitieve mensen. Ten vierde vind ik super interessant de angst om controle te verliezen. En Elaine Aaron zegt, zeg maar, voor hoogsensitieve mensen, omdat we zo intens zijn, kunnen we ons best wel snel helemaal overweldigd voelen en alsof de grenzen tussen ons en de ander een beetje vervagen. Dus het is heel belangrijk om iets van afstand, gezonde afstand te hebben. En ook hierin kan je dit absoluut niet loszien van je hechtingsstijl, want je hechtingsstijl gaat precies hierover, over nabijheid en afstand. Dus eigenlijk kan ik dit niet bespreken zonder dat ook te bespreken, maar dat ga ik wel doen, want ik heb er al een losse aflevering over. Maar in ieder geval weet dat voor hoogsensitieve mensen dat het echt best wel een ding is dat je een beetje samen gesmolten kan voelen met iemand. En je kan je gewoon echt overprikkeld voelen door intimiteit. En liefde draait natuurlijk om intimiteit. Dus liefde kan inherent eigenlijk best wel overprikkelend zijn. Daarom, vooral als je bijvoorbeeld om verschillende redenen al niet zo sterk bent in grenzen stellen en niet zo sterk weet waar jij begint en de ander ophoudt. Nee, waar jij ophoudt en de ander begint, sorry. Dan kan dat helemaal heel intens zijn. Dan kan het snel inderdaad een gevoel van verlies van controle opwekken, verliefdheid en liefde. Dus dan is het heel belangrijk om sowieso te onderzoeken van waar komt dit vandaan en kan ik mezelf hierin uitdagen en die intimiteit wel omarmen. Maar ook om, als je dus sensitief bent, hoogsensitief bent, om daar ook wel echt je grenzen in te stellen. En Elaine Aaron schrijft daarover: work with your partner on your need to feel more in control. For example, take time out even from pleasant over arousal. Explain whatever intimacies are too much for you right now or generally, like surprise hugs from behind, looking into each other's eyes or each other's naked body, or long kisses, long lovemaking, or long intimate talks. Be gently honest and clear that this does not mean you love your partner less. Indeed, it may attest to your love's overwhelming intensity. And it is certainly true that all people have preferences. All people need to stay in an optimal level of arousal. Explore your partner's preferences and needs for the right level of arousal in the same spirit and work out what's best for both of you. Dat vind ik echt een mooie, want inderdaad, grenzen stellen betekent niet, wijst niet op een gebrek aan liefde, maar kan juist ook op de intensiteit van je liefde wijzen. En om even terug te verwijzen naar een stukje eerder in dit hoofdstuk, Elaine Aaron benoemt ook, en dat vind ik wel heel erg mooi, dat je als hoogsensitieve persoon eigenlijk eerst moet beginnen met definiëren wat intimiteit voor jou is. En dat je er ook voor open moet staan dat jouw systeem jou vertelt wat je eigenlijk wil in je leven qua intimiteit. Want we gaan best wel vaak gewoon blindelings af op culturele normen van samenwonen bijvoorbeeld. Maar hoogsensitieve mensen, misschien is het wel te intens om samen te wonen. Misschien kan je dat helemaal niet aan. En dat is ook oké. En hier is het nogmaals heel belangrijk om te onderzoeken dat het niet dat je dan niet een wond aan het ontwijken bent die je eigenlijk nog kunt helen. Want kijk, dat mag, dat kan. Die keuze kan je maken. Ik persoonlijk vind dat dan heel zonde. Ik ben zelf heel erg van, dat wil ik dan echt ook helen. En tegelijkertijd, als je daar gewoon conscious over na hebt gedacht, je bent in therapie, whatever, en jij beslist van ja, bepaalde intimiteit wil ik gewoon niet eens. Dat vind ik gewoon too much. Ik kan dan, mijn systeem kan dat gewoon niet aan. Ja, dat is echt gewoon jouw leven. En dat moet je echt vooral dan, moet je daarnaar luisteren en ook gewoon met partners communiceren. En dat vind ik heel fijn dat ze dat benoemt, want dat is ook natuurlijk weer echt zo'n HSP-ding, dat we dan normen bevragen en er niet meteen vanuit gaan, oh ja, intimiteit, we hebben daar een definitie van en we go with that. Maar nee, wat is intimiteit voor ons en wat willen wij van relaties? En gelukkig in deze tijd is dat allemaal sowieso wat minder vast gedefinieerd, wat bij een relatie hoort en wat niet. Dus ja, doe daar je voordeel mee en richt het lekker in zoals jij het wil. Ze noemt ook fear of one's attack and destroy impulses. Dit gaat een beetje over jouw eigen woede, dat je daar best wel bang van kan worden. Vooral als jij gewoon niet in touch bent, je hele leven al met je woede, of als je heel veel onderdrukte woede hebt. En als dat gewoon, weet je, het is best wel menselijk dat je af en toe in een relatie een soort van rage of zo hebt, of een soort irritatie of een soort destructieve drang. En dat is heel menselijk. En als HSP kan je daar een beetje bang van worden, of het gevoel hebben dat er iets mis met je is, of dat je een slecht mens bent, of dat je er ook echt wat mee moet. Alleen dat hoeft niet en dat is natuurlijk en dat mag. En Elaine Aron schrijft ook, now may be the time to re-examine your assumptions about what will happen when your aggressiveness shows. Your partner may not react as people did in your childhood. Dus ze heeft het over, als jij als kind dat niet mocht laten zien, dan heb je de angst dat als jij jouw agressieve, tussen aanleidingstekens, stuk laat zien, dat je dan afgewezen wordt. Ze zegt, your partner may be more resilient, more understanding that such feelings are normal, more in love with you, even eager to see this dynamic, not so bland side of you. And you may be overestimating your true destructive power. After all, you have kept it split off from consciousness so long that all you really know about it is that it seems ready to explode. Once you explore it, you will find it is not so infinite. It is not infinite, nor is it utterly lacking in purpose or value. Dus dit relateert weer aan het hele idee van je schaduwkanten gewoon aankijken als ze opkomen. En niet wegstoppen, maar als hoogsensitief persoon kan je echt je schaduwkant ook vet intens beleven. En echt denken van, holy shit, er zit een soort monster in mij dat eruit wil. Maar als je het dan aankijkt, valt dat eigenlijk best wel mee. Dus onthoud gewoon dat je alle informatie, dus ook uit je lichaam, ook emotionele prikkels, zeg maar, komen gewoon heel heftig binnen. En beleef je heel intens. Maar dat betekent niet dat het ook daadwerkelijk altijd correspondeert met de, zeg maar, meer objectieve intensiteit van, of ernst of whatever van de situatie. Dan nummer 6, fear of being engulfed. Elaine Aron schrijft, we HSPs are so in tune with the needs of others and with their unconscious minds that unless we have developed firm boundaries, it is easy for us to fear losing our entire identity, being absorbed by someone else's needs or pain, or having our compassion taken advantage of. Indeed, it may have happened to us in the past, particularly in childhood, if others sensed our eagerness to please and encouraged us to serve their needs totally. Ik denk echt dat elke hoogsensitieve persoon dit herkent, die angst om gewoon helemaal opgeslokt te worden door iemand. Maar juist omdat je gewoon je eigen intensiteit kent, je weet dat als je eenmaal ergens voor gaat, of als je eenmaal iets voelt, dan voel je het ook zo intens gewoon. En dan kan je daar gewoon best wel overweldigd door voelen. En dit is natuurlijk weer best wel related to het vierde punt over het verlies, angst voor verlies van controle en over grenzen stellen en je hechtingsstijl. Dus weet je, erken ook dit gevoel van over dat je bang bent om overweldigd te worden. En weet je, valideer jezelf er ook in. Want inderdaad, je weet, je kent je eigen intensiteit en daar komt deels in ieder geval deze angst ook vandaan. Dus het is heel goed om dat ook gewoon te valideren. En dus zoals ik al eerder ook zei, van je grenzen te stellen en aan je partner te vertellen wat jij te veel vindt en wat niet. Maar hou het ook realistisch en bedenk je ook dat jij, vooral nu als volwassene, is het niet zo dat jij opgeslokt wordt door de ander. En als je er al bewust van bent, zorgt dat er eigenlijk al bijna voor dat het niet gebeurt. Dus het is ook goed om te zien van ja, het is eigenlijk een hele reële angst, om het even zo te zeggen. Maar ook weer niet, want het is niet echt zo dat iemand... Je partner wil jou ook niet opslokken, meestal. Soms mensen willen dat wel. Maar even vanuitgaande dat dat niet aan de orde is. Dus weet je, breng jezelf ook weer terug naar de aarde. En stel jezelf ook weer gerust dat jij bent en je bent contained. Alleen, het is ook tegelijkertijd heel realistisch dat je weet van jezelf... Ja, als ik verliefd ben, als ik van iemand hou, ga ik all the way. Is het super intens. En dan mag jij voor jezelf kijken wat je daarin wil en wat jij daarin fijn vindt. Je hoeft niet een slaaf te zijn van jouw intensiteit. Als jij bij een bepaald persoon of in een bepaalde fase van je leven denkt gewoon even nee, dan onderneem daar ook actie in of als je het wil doseren of wat dan ook. Dus ja, die twee punten wilde ik nog even uitlichten van het realistische en het zeg maar erkennen dat het niet altijd reëel is. Ten zevende is er de fear of commitment. En dit linkt Elaine Aron aan de eigenschap van hoogsensitieve mensen om gewoon heel goed te reflecteren op iets voordat ze een beslissing nemen. En ook heel goed de implicaties te zien en de gevolgen te zien van een beslissing. Dus bijvoorbeeld om aan iemand te committen, dat je dan echt ziet van oké, maar dat betekent dus dit, dit en dit. Wil ik dat? Ben ik daar klaar voor? En dat is op zich heel goed. Kijk, een angst voor commitment is natuurlijk een stapje verder. Maar ik denk dat het wel juist heel gezond is en ook heel mooi is dat hoogsensitieve mensen daar vaak met wat meer zorg en afstand en rust naar kijken van wat wil ik committen? Want ik weet wat commitment voor mij is, namelijk super intens, weet je, echt committed aan iemand zijn. De meeste hoogsensitieve mensen, als ze committed zijn, zijn ze for real committed. En ik denk dat het heel goed is dat je daar even rustig over nadenkt van wil ik dat? Is dit de persoon met wie ik dat wil? Heb ik daar space voor op dit moment? Maar als het echt een angst wordt, dan is het natuurlijk iets om wat verder naar te kijken. En tegelijkertijd is het ook mooi om te onthouden dat natuurlijk als jij committed bent, wil je, ja, dan ben je committed. Maar het staat natuurlijk niet in steen geschreven. Je kan ook hierin kan je weer grenzen aangeven. En is het misschien verleidelijk om te denken van nou, als ik erin ga, dan ben ik erin en dan kom ik er nooit meer uit. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus dat is ook goed om jezelf daaraan te herinneren. Maar tegelijkertijd erken ook in jezelf van ja, ik ben nou eenmaal gewoon heel doordacht. En ik reflecteer diep en ik zie, weet je, ik overzie dingen gewoon heel erg van wat meer afstand. Met een wat meer helikopterview. En ik voel daarbij ook nog eens heel veel dingen heel intens. Dus het is helemaal niet zo raar dat ik misschien wat meer hesitant ben dan mensen om me heen om in een relatie te stappen. Ik heb dat ook altijd gehad van dat ik soms dacht van weten jullie wel, maar niet, ja, het is een beetje judgy misschien. Was ook misschien in die tijd judgy, maar bedoel dat nu zeker niet zo, maar zeg maar. Waarom doen jullie zo licht over relaties? Ik heb dat nooit begrepen. Voor mij was een relatie zo'n big deal om echt in een relatie te zijn met iemand. Ja, dat moest echt wel heel veel gebeuren. Wilde ik dat ook maar daar ook maar aan denken bij iemand. En dat zie ik dan wel weer best wel los van mijn hechtingsissues verder. Ik zie dat wel echt. Ik relate dat wel meer echt aan mijn sensitiviteit. Dus misschien herkennen jullie dat ook. En tenslotte is er de angst om. The fear of disliking the other for subtle annoyances. Dat vind ik heel grappig. Dat als hoogsensitief persoon kan je best wel gewoon, je merkt heel veel op. Dus je kan ook dingen, gewoon kleine dingen, gewoon irritant vinden. Want en je merkt ze op en ja, prikkels zijn vaak snel te veel. Dus weet ik veel, denk aan de manier waarop iemand eet of andere dingen in huis of... Dat een gesprek niet zo diep gaat als jij zou willen of wat dan ook. Dat kan je gewoon best wel irritant vinden. En je kan gewoon de angst hebben om iemand ineens niet meer leuk te vinden of om al die kleine dingen van iemand te gaan zien en je daaraan te gaan ergeren. En dit kan je als HSP best wel in een conflict zetten. Want aan de ene kant wil je het laten merken, omdat je anders het gevoel hebt dat je allerlei gevoelens opkropt. Aan de andere kant wil je je partner niet bekritiseren. En dan zet je jezelf maar een soort van uit en dan negeer je je gevoel maar. Maar dan voel je ook niet echt in verbinding met je partner. Dus ze zegt, what to do, except that you have the right excuse for being annoyed by small things. You are highly sensitive. En ze zegt, once a partner understands and appreciates your sensitivity, you really will be able to love someone and express your being bothered by these little things that seem so big. En ze raad je ook weer gewoon aan van reflecteer hierop wat het is. Is het echt, komt de kritiek vanuit een ander mechanisme? Is het zelfsabotage? Is het een manier om de ander weg te duwen? Want dat is ook super common. Ook vooral als je een onveilige hechtingsstijl hebt. En tegelijkertijd wederom acceptatie van het feit dat jij prikkels intensie opneemt. En dat het heel oké is dat jij misschien wat meer irritaties hebt. Maar tegelijkertijd kan je ook weer op een heel ander niveau met misschien relatief gemiddeld veel meer intensiteit en diepgang van je partner houden. Dus dat gaat ook allemaal samen. Het is inderdaad een package deal, je sensitiviteit. En hoe meer je het omarmt, hoe beter. En als je echt merkt dat je iets wil uitdrukken aan je partner, omdat je het gewoon even kwijt moet, of je wil misschien zelfs dat je partner op iets let of iets aanpast, doe dat dan gewoon op een liefdevolle manier. Dan voel je je ook alleen maar beter over jezelf als je dat doet. Dan voelt je partner zich niet bekritiseerd of gekleineerd. En als je daar, je hoeft niet als excuus je sensitiviteit erbij te halen, maar het kan wel gewoon oprecht heel erg helpen dat je partner begrijpt wat je deal is, zeg maar, met dit topic, want misschien is dat anders een beetje moeilijk te begrijpen. En ja, nogmaals, als je intuïtief voelt dat er meer aan de hand is, dat het wel heel buitenproportioneel heftig is allemaal, of dat je jezelf aan het saboteren bent, of dat je partner wegduwt, dan is er waarschijnlijk op andere niveaus ook wat aan de hand. En onderzoek dat dan zeker bijvoorbeeld door je hechtingsstijl bewust te maken en te onderzoeken. Oké, dat concludeert deel 1 van deze boekclub series over The Highly Sensitive Person in Love. Het is echt veel te veel om allemaal in 1 aflevering te bespreken, maar veel te zonde om dingen weg te laten. Dus vandaar meerdere delen. Ik hoop dat jullie hier alvast wat aan hadden. Doe zeker de HSS-test. Ga in gesprek met je partner. Ga reflecteren op je hele sensitivity journey als je aan het daten bent, of als je over een tijdje misschien je er weer aan wilt wagen. Als je vragen hebt of ervaringen wilt delen, weet je me te vinden. Je kan me een berichtje sturen op Instagram. Nathalie.meertens is mijn username. En dan zie ik jullie heel graag terug bij het volgende deel. Daar zullen we dieper ingaan, ook echt op relatietips en HSP's in relaties. En ja, lots more to come. Ik heb echt nog het halve boek te gaan. Dus ik zie jullie graag de volgende keer. Voor nu, veel liefs, dikke knuffel van mij. En